totdat generaties. Ik heb erbij gezegd over opvoeden en zo. Bij het lezen van deze en voorgaande parasha zien we de levens van een hele familielijn. Abraham, Isaac, zonen Jacob, Esau. En tussen de regels door kunnen we zien hoe de ouders zijn, de aartsvaders en de aartsmoeders, hoe die stonden in hun rol bij het opvoeden van hun kinderen. De aartsvaders Abraham en Isaac en ook Jacob hebben door hun geloof in de ene God, en in die tijd het monotheïsme, dus die ene God, dat was eigenlijk niet heel erg gewoon. Ze hebben heel wat moeten achterlaten, een land verlaten, naar een ander land toe. Ze zijn op de proef gesteld. Hadden op zijn tijd ook de zegeningen ervaren in het gehoorzaam zijn richting de eeuwige. En we kunnen ook zien dat bepaalde gebeurtenissen van Abraham en Isaac ook herhaalden. Abraham als Isaac hadden onvruchtbare vrouwen. Sarah en Rebecca. Zowel Abraham als Isaac maakten een hongersnood mee in het beloofde land. Zowel Abraham als Isaac beweerden dat hun vrouw hun zuster was. Zowel Abraham als Isaac, de herders van hun, hadden discussies en vochten met anderen. Abrahams herders hadden discussies met de dienaren van Lot. Isaaks dienaren hadden discussies met de herders van Gerar. Zowel Abraham als Isaac sloten een verbond met Abimelech. Zowel Abraham als Isaac hadden twee zonen, waarvan slechts één de zegen van Genesis 12, vers 1 tot 3 ontving. U kunt even naslaan thuis misschien, Genesis 12, vers 1 tot 3. Hun levens zijn zo gelijkvormig dat ook de Midrash Hagadol stelt dat alles wat met Abraham gebeurde, ook met Yitzchak gebeurde. Maar ook tussen de aartsmoeders zien we overeenkomsten. Alle drie hadden moeite om zwanger te raken, ze waren onvruchtbaar. Er was een goddelijk ingrijpen nodig om ze dat te geven wat de aartsvaders was beloofd. Kinderen en daarbij nageslacht en uiteindelijk vele volkeren. Van het leven van de aartsvaders en moeders kunnen wij natuurlijk heel veel leren. Hoe sta je in het leven? Welke keuzes maak je? Welke relatie ga je aan? En een ieder zoals we hier zitten, hebben toch ook met anderen te maken. We kunnen niet leven op een onbewoond eiland, alhoewel we dat soms wel eens zeggen van, zet mij maar eens even op een eiland. Alles wat nu op me afkomt en wat er gebeurt binnen familie of kennissen, vrienden, ik ben er wel even klaar mee of ik kan het even niet aan. Maar toch kunnen we niet om anderen heen. Tussen je ouders, je grootouders, man, vrouw of kinderen of collega's of buren. Relaties heb je altijd. De relatie tussen Isaac en Rebecca wordt natuurlijk in het begin flink op de proef gesteld, omdat Rebecca geen kinderen kon krijgen. En ook zien we dit bij Sarah, de vrouw van Abraham, en ook bij Jacob en Rachel. Onvruchtbaar zijn in een relatie is voor de meesten een verschrikkelijke constatering. Je begint een relatie met de hoop op het stichten van een gezin, dus het krijgen van kinderen, en dan blijkt dat dit niet lukt. Een hele diepgaande emotionele beproeving tussen beiden. Een zware periode. Leven tussen hoop en vrees, als wordt gekozen voor een weg van medische behandelingen om toch zwanger te kunnen raken. In de Bijbelse periode werd onvruchtbaarheid ook als heel erg beschouwd. Want het primaire doel van een relatie is toch wel zorgen voor je nageslacht. Dus ook voor de vrouwen en de aarts van de aartsvaders moet het een enorme, zware periode zijn geweest. In Genesis 25, vers 21 lezen we, en dan pak ik zo af en toe even een paar tekstgedeeltes uit de parasha. Nu bad Isaac de Heere voor zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar, en de Heere liet zich door hem verbidden. En zijn vrouw Rebecca werd zwanger. En Rebecca, die uiteindelijk zwanger werd, bad tot God toen ze merkte dat de kinderen in haar buik elkaar aan het stieten waren. Ze botsten hard tegen elkaar en de eeuwige antwoordde haar, Twee volken zijn in uw schoot. En twee naties zullen zich scheiden uit uw lichaam. De ene natie zal sterker zijn dan de andere. De oudste zal de jongste dienstbaar wezen. Dit geheim droeg Rebekka mogelijk haar hele leven bij zich. Esau, de eerstgeborene, de sterkste, zou de jongste, Jacob, de zwakste, dienstbaar wezen. En inderdaad kwam Esau als eerste volbehaard, vandaar ook de naam Esau. En daarna Jacob, heel anders van bouw en gladder. En we kunnen lezen dat er bij de ouders een bepaalde voorkeur van een kind ontstond. In Genesis 25 vers 28 lezen we: en Isaac hield van Esau omdat hij van zijn wild at. Maar Rebekka hield van Jacob. Is dat niet vreemd? Het lijkt wel op een scheuring in de relatie tussen beiden en tussen de kinderen. Beide houden van een ander kind binnen hetzelfde gezin. Maar natuurlijk kan Isaac ook van Jacob hebben gehouden. Dat vinden we niet terug. Maar in ieder geval houdt Rebekka onvoorwaardelijk voor Jacob. Zonder wat voor voorwaarden ook. Maar de liefde van Isaac heeft naar Esau toe meer een voorwaardelijke. Een verbonden met de jacht van Esau. Want er staat: omdat hij van zijn wild at. Opvoedkundig kunnen we stellen dat deze ouders hun eigen lieveling hadden. Dus het zou zomaar kunnen dat zij hun kinderen niet in gelijke mate de ouderliefde op hen overbrachten. Ze brachten zelfs hun vleeselijke op hun eigen ikgerichte motieven op hen over. En dit resulteerde misschien onbedoeld in een verwijdering tussen hen en hun zoons. We kunnen ons ook afvragen waarom Rebekka niet open was naar Esau, vanwege het plan van God die zij van de Allerhoogste had te horen gekregen. Mogelijk dat ze het wel aan Jacob heeft verteld, maar Jacob wist met deze wetenschap niet om te gaan. De les voor ons als ouders, ook grootouders, is: we moeten de kinderen leren dat ze allemaal waardevol zijn voor God. Ook al zijn het heel verschillende kinderen wat betreft de karakters en de capaciteiten. We moeten de een niet boven de ander stellen. Een ander punt die we hieruit kunnen halen: we moeten als ouders op één lijn staan ten opzichte van de kinderen. In ieder geval daar waar ze bij zijn. Het uitvechten van een meningsverschil in het bijzijn van kinderen is nooit goed. Mogelijk dat ze zelfs gaan denken dat het door hun komt. We moeten kinderen iets vertellen, een geheim, wanneer ze er aan toe zijn. Niet elke leeftijd is geschikt om zaken te begrijpen. Dat wat verteld kan worden, hangt af van de belevingswereld van een kind. Eigenlijk is een kind rond de 23 pas in staat om dingen wat ze aanhoren ook weer te relativeren. Dus dan is er meer een verbinding tussen de hersenhelften. Die is dan compleet, volledig. Wanneer zijn we eigenlijk rijp voor een relatie? Dat hangt niet alleen van het volwassen zijn van het lichaam af. Ook moeten we geestelijk volwassen zijn. Willen we een gezin kunnen managen? En voor ons is naast het gewone gezinsleven ook nog eens van belang het geloofsleven door te geven aan de kinderen. Net als bij Abraham kiest God nu ook nu ouders uit om bevel te geven aan de kinderen en het nageslacht om de weg van de Heer in acht te nemen. We lezen dat in Genesis 18 vers 19. Ook ouders blijven hun hele leven lang bepaalde dingen leren. Als zij in afhankelijkheid van de Heer leven, wil Hij hun steeds daarbij helpen. Bij het opvoeden dienen de ouders te beseffen dat hun kinderen, evenals zij zelf, een zondige natuur hebben. Ook kinderen van gelovige ouders moeten opnieuw worden geboren. Hoewel de Heer vele wegen en middelen kan inschakelen, wil Hij dat in de eerste instantie de ouders gebruiken om hun kinderen tot Hem te leiden. De oudere generatie van nu is opgegroeid in een wereld waarin meestal niet werd gepraat. Maar er werd keihard gewerkt. Niet klagen, maar dragen. Nu leven we in een tijd met een praatcultuur, waarin alles bespreekbaar moet zijn. Het is echter ook een postmoderne tijd waarin geen sprake meer is van absolute waarheden, zelfs waar het Gods woord betreft. Door deze manier van denken worden ook onze kinderen in allerlei opzichten beïnvloed. Weer even terug naar de parasha in Genesis 26 vers 34. Daarin lezen we dat Esau op zijn 40ste Jehudit tot zijn vrouw nam, de dochter van Hetiet Beeri, en Basemat, de dochter van de Hetiet Elon. Beide vrouwen dus afkomstig uit de heidenvolk. Ze waren een kwelling voor Isaac en Rebekka, staat erbij. Isaac en Rebekka hadden het er dus erg moeilijk mee dat Esau een relatie aanging met vrouwen uit andere volken. Volken die er meerdere goden op nahielden. Wat een verschil met hoe de relatie tot stand kwam tussen Isaac en Rebekka. Weet u nog, het waren niet de knechten van Abraham die naar het land Mesopotamië gingen, naar de stad Nahor, om een vrouw te zoeken voor Isaac. Waarom deed Isaac dan dat ook niet voor Esau? Of zou het wel in de gedachtenlijn hebben gelegen dat Isaac uiteindelijk een vrouw voor Esau gaan zoeken? Isaac was per slot van rekening ook 40 toen Abraham zijn knecht wegzond, met de opdracht een vrouw te zoeken voor Isaac. Nou, ik heb een aantekening gevonden in Josephus. Dat vond ik wel een hele mooie aanvulling. Daar staat het volgende geschreven. Van de zoons van Isaac trouwde Esau, op wie zijn vader het meest gesteld was. Dus hier lezen we ook weer het stukje voorkeur. Op zijn 40ste met Ada, de dochter van Helon, en met Alibame, de dochter van Esobion. Ze waren allebei dochters van Kanaïtische leiders. Het besluit daartoe had Esau dus op eigen gezag genomen, zonder bij zijn vader te raden gaan, aldus Josephus. Isaac zou het namelijk niet toegestaan hebben als hem naar zijn mening gevraagd zou zijn, want hij voelde er niets voor familiebanden aan te knopen met de plaatselijke bewoners. Maar omdat hij niet met zijn zoon op gespannen voet wilde komen staan, wanneer hij hem zou bevelen afstand te doen van zijn vrouwen, besloot hij niets te zeggen. Dat is ook heden ten dagen een punt waar ouders natuurlijk mee worstelen. Tot hoever kun je je bemoeien met de keuzes in relaties die je bijna of helemaal volwassen kinderen maken? Is het inderdaad verstandig om in te grijpen? Een verkeerd bemoeien kan je relatie met je kind voor altijd beschadigen. En wij hebben geen cultuur dat we voor onze dochter of onze zoon een partner zoeken. Maar gelukkig ook, denk ik, uithuwelijken van je kind, ook al is die minderjarig aan een ouder iemand vanwege de status, geld of wat dan ook, dat is niet gebaseerd op liefde. Maar het is voor een gelovige ouder erg spannend. Gaan ze een relatie aan met elkaar zonder de zegen van de Heer? Zonder huwelijk? Zonder geloof? En als ouder sta je aan de zijlijn. En je kunt niet veel meer dan bidden. Zoals Job ook deed voor zijn kinderen. Hij stond des morgens op en bracht voor ieder van zijn kinderen een brandoffer. Want Job dacht, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. En ik denk dat dat ook een opstelling voor ons als ouders naar kinderen en als grootouders naar kleinkinderen kan en moet zijn. Nou denk ik zelf dat Esau en Jacob een hele goede vader aan Isaac hadden. Althans, dat zou je mogen verwachten van een aartsvader. Een vader die al op jonge leeftijd, van rond de 37, bereid was zijn leven te geven als Adonai dat zou willen. Wat moet er op dat moment een emotioneel gebeuren zijn geweest tussen Abraham en Isaac? In de verklaring van Josephus staat het heel mooi beschreven. Ik zal het ook even voorlezen. En dan zien we dus echt een gesprek tussen Abraham en zijn zoon. Op het moment dat ze dan de berg zijn opgeklommen en het altaar in gereedheid gingen brengen. En hij bracht de houtblokken erop. En alles was klaar. Toen sprak Abraham tegen zijn zoon. Mijn zoon, ontelbaar waren de gebeden waarin ik God om jouw geboorte heb gevraagd. En toen je eenmaal geboren was, was geen moeite mij te veel om jou groot te brengen. En ik meende dat niets mij gelukkiger zou maken dan wanneer ik jou zou hebben zien opgroeien tot een man en ik aan het eind van mijn leven mijn heerschappij aan jou had kunnen nalaten. Door Gods wil ben ik jouw vader geworden en nu doe ik afstand van je, omdat dat opnieuw Gods wil is. Draag het offer manmoedig. Ik sta jou af aan God, want dat is het eerbewijs dat Hij van ons verlangt als tegenprestatie voor de welwillendheid waarmee Hij mij steeds heeft bijgestaan en geholpen. Je geboorte heeft plaatsgevonden in afwijking van wat in de natuur de regel is. Sarah was inderdaad heel oud. Ga dan nu heen uit dit leven op een manier die niet gewoon is. Op weg gestuurd door je eigen vader naar God, de vader van alle mensen, bewijzen van offer. Ik denk dat jij het na zijn oordeel niet verdient, dat je het leven laat als gevolg van een ziekte, of van een oorlog, of van welk ander onheil de mensen kan treffen. Hij wil jouw ziel tot zich laten komen onder gebeden en heilig ritueel en haar bij zich houden. Voor mij zul je een beschermer en behoeder zijn in mijn ouderdom. Het is juist hiertoe dat ik jou heb grootgebracht, opdat ik mij verzekerd weet van God in ruil voor jou. En dan komt Isaac. Isaac hoorde de woorden van zijn vader met blijdschap aan. Want met zo'n vader als hij getroffen had, kon hij niet anders dan edelmoedig zijn. Hij zei dat hij het niet had verdiend, zelfs maar geboren te worden. Als hij het oordeel van God en van zijn vader zou afwijzen en niet bereid zou zijn zich naar hun beider wil te schikken. Zelfs als het de wens was geweest van zijn vader alleen, dan zou het nog onjuist zijn geweest niet te gehoorzamen. En hij begaf zich naar het altaar om zich te laten kelen. Zo schrijft Josephus dit gedeelte. Deze Isaac was in staat zichzelf ondergeschikt op te stellen richting zijn aardse en zijn hemelse vader. En dit gebeuren staat er natuurlijk niet voor niets. Het is ook een messiaanse heenwijzing naar de werkelijke Messias. Uit een boek van de Dr. R. Bone over de Joodse wortels van de christelijke eredienst wordt het volgende over Isaac als heenwijzing tot Yeshua HaMashiach geschreven. De verlossende en verzoenende betekenis van Yeshua is in de Joodse leertraditie op een bijzondere wijze gemarkeerd door het geofferde Pesachlam te identificeren met de ten offer gebonden Isaac. Zo lezen wij het volgende in de Megilta. Misschien vraagt u zich af wat het is, een Megilta. Het heeft een nauwe relatie met de Talmud, de mondelinge Torah. Het is een verklaring op Exodus vanaf hoofdstuk 12. Het bevat zowel halachische, Joodse leefregels als agarische, levensbeschouwelijke deel van het Talmud gedeelten. Het is verdeeld in traktaten. En de basis hiervan werd gelegd in de leerschool van Rabbi Yismael. De Megilta op Exodus 12 vers 13. Wanneer ik het bloed zie, dan zie ik het offer van Isaac. De verderfengel die Israël niet zal slaan, wordt hier in verband gebracht met de engel die Abraham belet de offerande van Isaac te volbrengen. Als ook met de engel die de Heer gebiedt te voltrekken van zijn oordeel over Jeruzalem te staken. Dat kunt u lezen in 1 Kronieken 21 vers 15. Maar waar het in deze Megilta tekst op aankomt is de relatie welke tussen het Pesachlam en Isaac wordt aangebracht. Wat nu de betekenis is van Isaaks offer betreft het volgende. In de Targum-traditie worden Moria en Sion geïdentificeerd. Isaaks nageslacht zal kunnen zeggen: op de berg van de tempel des Heren offerde Abraham zijn zoon Isaak. En op deze berg, namelijk van de tempel, openbaarde zich de heerlijkheid van de Heren, de Shechina, aan hem. Het merkwaardige geval doet zich nu voor dat in de vroege synagogale tekstverklaring van Genesis 22 niet alleen de geloofsgehoorzaamheid van Abraham, maar vooral de vrijwillige overgave van Isaac in het middelpunt staat. Zo verklaarde Rabbi Meir in de cifre, op de woorden in Deuteronomium 6 vers 5, die zijn: Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw ziel. Daarbij Rabbi Akiba volgend. Zoals Isaac, die zichzelf op het altaar heeft gebonden, volgens 4 Maccabeeën 13 vers 12, bracht Isaac zich ten offer, omdat hij een offerande ter wille van de gerechtigheid wilde zijn. Isaacs bereidwilligheid tot dit offer van zichzelf blijkt uit het antwoord dat hij Ismaël in hun dispuut, in hun gesprek onderling over de betekenis van besneden zijn, geeft. Daarin zegt Isaac, zie, ik ben nu 37 jaar oud, maar indien de Heilige, gezegend zij hij, al mijn ledematen zou vragen, ik zou ze hem niet ontzeggen. Deze woorden werden onmiddellijk vernomen door de Heer van de wereld. Ook stelde het woord van de Heer Abraham onmiddellijk op de proef. Aldus Targum Pseudo-Jonathan. Isaac wordt gezien als de prototype van de martelaar die in de bezegeling van de heiliging van Gods naam door zijn bloed de bijzondere waardigheid van de mens in de schepping aan het licht brengt. Toen de Heilige, gezegend zij hij, de wereld wilde scheppen, zeiden zijn dienende engelen tot hem: Wat is de mens, dat gij hem zou gedenken? Hij antwoordde: Ge zult zien dat een vader zijn zoon ten offer zal brengen, en dat de zoon daarin zal toestemmen om mijn naam te heiligen. Aldus Tanguma Weira. Volgens Genesis Rabba 95:9 zou Isaac het lijden hebben begeerd, omdat wie in dit leven het lijden niet heeft gesmaakt voor de zonden hier begaan, het lijden zou moeten doormaken in het toekomende leven. In de bezinning op het martelaarschap ontwikkelt deze gedachte zich tot de opvatting dat door het lijden van het materium de geloofsgetuige niet alleen uit de dood zal worden opgewekt tot een eeuwige opstanding ten leven, aan het lijden onttogen, maar tevens de zonde van zijn volk tegen de Tora verzoend. Tot zover het uitstapje over Isaac, waarvan ik opmerkte dat hij dus al op jonge leeftijd een diep emotioneel gebeuren meemaakte. Hij bleek ook al op jonge leeftijd zeer godsgericht te zijn. Zo lezen we in deze parasha, geheten generaties, over het wel en wee in een gezin, dus over opvoeding en het doorgeven van waarden en normen voor het volgende geslacht. Zoals ouders belast zijn met de opvoeding van hun kinderen, zo is God zeer nauw betrokken in het opvoeden van de mensheid en van het volk Israël. En daar ga ik nu verder op in. Het heilsplan van God volstrekt zich in de tijd. Pas door een langzame rijping bereikt het uitverkoren volk zijn volle wasdom. Juist zoals een kind volwassen wordt, Paulus vergelijkt dit heilsbestel met de opvoeding. Zoals een kind dat geleid wordt door een pedagoog, heeft God de wet gegeven. En toen de volheid der tijden gekomen was, toen zond God ons zijn eigen zoon om ons het zoonschap te schenken, waarvan de gave van de geest getuigt. Gelaten 4 vers 1 tot 7 of 3 vers 24. De opvoeding van Israël is met de komst van Yeshua nog niet geëindigd. Wij moeten de volmaakte man gaan vormen in de kracht van zijn jaren, die de volheid van Christus verwezenlijkt, lezen we in Efesiërs 4 vers 13. Van het begin tot het einde der tijden is God bezig zijn uitverkoren volk op te voeden. Het Hebreeuwse woord muzar betekent onderricht, gave van wijsheid, als terechtwijzing, berisping, straf. Het komt voor bij de wijzen als zij spreken over de opvoeding in het gezin en bij de profeten. En Deuteronomium, als zij een bepaald gedrag van God willen typeren. In de Bijbel is God zelf de opvoeder, die van zijn volk en van elke individu een soepele gehoorzaamheid zoekt te verkrijgen aan de wet of het geloof. Niet alleen door het te onderrichten, maar ook door het op de proef te stellen. Begrijp toch dat Yahweh, uw God, u terecht wees, zoals een vader het doet met zijn kind, lezen we in Deuteronomium 8 vers 5. Hosea had al gezegd: toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Ik leerde het lopen en hield het bij de hand. Ik leidde hem met zachte banden, met koorden van liefde. Ik boog mij over hen heen om hen op te voeden. Hosea 11, vers 1 tot 14 vinden we dit terug. Ezechiël beschrijft dezelfde liefdevolle opvoeding van een kind dat langs de straat gevonden is. En dit is een beeldrijke taal, het logisch gevolg van een fundamentele openbaring. Zo spreekt Jahwe, mijn eerstgeboren zoon is Israël. Om te begrijpen wat in die woorden besloten ligt, is het van belang de culturele samenhang te kennen van de opvoeding der kinderen in Israël. Deze wordt gekenmerkt door twee eigenschappen. Het doel ervan is de wijsheid. En het beste middel om deze wijsheid te bereiken is de tucht. De meester moet zijn leerling bijbrengen wijsheid, inzicht en discipline. Aldus Spreuken 23, vers 23. Tucht of discipline is een bedrevenheid, een manier om zich in het leven goed te gedragen. Die men moet aanleren en vasthouden om het leven te bezitten, moet men zich ernstig toeleggen op tucht. Het is een vies woord tegenwoordig in ons leven. Hè? Past niet meer in ons denken. Maar ouders en leermeesters hebben gezag over de kinderen en de wet bekrachtigt deze eigenschap. Men moet luisteren naar zijn vader en moeder. De opvoeding is een moeilijke taak, want de dwaasheid zit diep geworteld in het hart van een kind. Lezen we in Spreuken 22 vers 15. En de maatschappij is verdorven en verleidt tot het kwaad. Is God dan inderdaad zo'n boeman als we het hebben over tucht? In heden ten dagen, in deze cultuur, zal God wel zo worden omschreven. Want tucht is tegenwoordig een vies woord, had ik al aangehaald. Zelfs de gecorrigerende tik is tot op regeringsniveau te sprake geweest. Kennelijk moet het opvoeden tegenwoordig met de zachte hand gebeuren en met heel veel praten. Zoals ik al eerder aanhaalde. We leven in een praatcultuur. Maar praatjes vullen geen gaatjes. De tucht die kan bestaan in aansporing, in dreigementen en straffen, moet de lessen van Adonai kracht bijzetten, want de zonde heeft Israël maar net zo goed de mensheid tot een hardnekkig volk gemaakt. Zoals de dwaasheid geworteld is in het hart van een kind, Jahwe legt de hand op een profeet die zich moet afkeren van de weg die het volk gaat. Jesaja 8 vers 11. En die de spreekbuis van Jahwe wordt. Doordat hij van de morgen tot de avond met onvermoeibaar geduld Gods wil en Gods liefde in herinnering brengt. Jeremia herhaalt telkens, Jeruzalem, laat u gezeggen. Maar tevergeefs, men luistert niet, men laat zich niet onderrichten. Ze verharden hun voorhoofd nog erger dan een kei. Aldus Jeremia 5 vers 3. Dan wordt de tucht een bestraffing. Die hard aankomt. Maar deze bestraffing blijft binnen de maat van rechtvaardigheid en ze vindt niet plaats onder invloed van een vernietigende toren. De mogelijkheid tot bekering blijft bestaan. En ook in de psalmen lezen we over de waarde van de tucht. 'S Nachts word ik door mijn nieren vermaand. De opvoeding zal echter pas voltooid zijn wanneer de wet in het hart zelf geschreven zal staan. Dan behoeven ze elkaar niet meer te onderrichten. Nee, dan zullen ze allen mij kennen, kleinen en groten. Om dit te bereiken, zal de eerst de straf op de dienaar moeten neerkomen. Op hem rust de straf, ons ten heil. En door zijn striemen worden wij genezen, lezen we in Jesaja 53 vers 5. En dan zal men begrijpen hoezeer het hart van Jahwe was toen hij bedreigingen moest uiten tegen zijn lievelingszoon. Hosea 11 vers 8 kunnen we dat onder andere lezen. Deze dienaar wordt aan zijn volk voorgesteld als een rabbi die zijn leerlingen opvoedt als zijn zonen. Door hem openbaart God de overvulling van zijn heilsplan. Bovendien neemt de dienaar zijn straf op zich die wij verdiend hadden. Hij is de verlosser van Israël. Als goede opvoeder heeft Yeshua niet alleen gedragsregels gegeven, maar zelf gaf hij het voorbeeld. Hij leerde niet alleen de geestelijke armoede, maar hij had niets om zijn hoofd op te laten rusten. Lezen we in Matthäus 8 vers 20. Zo gaf hij een voorbeeld van trouw aan zijn zending, waardoor hij in conflict kwam met de Joodse overheden, bijvoorbeeld toen hij de kooplieden uit de tempel dreef. Hij leerde niet alleen dat men zijn broeders moet liefhebben, maar zelf waste hij de meester de voeten van zijn leerlingen. Toch zal de opvoeding tot het einde der tijden toe ook het zeg maar Torah aspect van tucht en verbetering behouden. De Hebreeënbrief herinnert de gelovigen eraan: God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader gekastijd? Zou gij ervoor gespaard blijven, dan zoudt gij bastaarden en geen kinderen zijn. Als wij dus lauw zijn, kunnen wij erop rekenen dat we met straf bezocht zullen worden. En deze goddelijke vonnissen bedoelen niet ons te doden, maar ze willen ons sparen van veroordeling. Ze doen ons lijden, maar geven tenslotte vreugde. Aldus Hebreeën 12 vers 11. Ook is de schrift een bron van lering en verbetering. Dit kunnen we onder andere lezen in 1 Korintiërs 10 vers 11 en 2 Timotheüs 3 vers 16. De gelovigen moeten naar het bevel van Yeshua ook broederlijk terechtwijzen. De ouders zijn bij de opvoeding van hun kinderen de plaatsbekleders van God, die de enige ware opvoeder is. En zij moeten hun kinderen niet verbitteren, maar ze terechtwijzen en tuchtigen, zoals God dat zelf doet. Aldus Efeziërs 6 vers 4. Als we dan weer teruggaan naar de parasje, en als we zien naar Esau, waar we in deze parasje vaak tegenkomen, het opmerking, want Esau is Edom. En we zien de profetenlezing en de waarschuwing dat Edom zal worden verschroeid als stoppels in het veld. Esau trekt uiteindelijk aan het kortste eind. Hij vroeg zijn vader niet om toestemming bij het verkiezen van zijn vrouwen. Hij beschouwde zijn eerstgeboorterecht als niet belangrijk. Het stillen van zijn honger voor een bad linzensoep was belangrijker. En miste de zegen die Isaak legde op Jacob. En Esau weigerde zich dienstbaar nederig op te stellen naar Jacob. God had Jacob uitgekozen, hoewel klein en tenger ogend. Hij zal de sterkste en de grootste overtreffen. Is ook niet Israël klein ten opzichte van de omringende landen? En is uiteindelijk niet Israël groot in zijn doen en laten? Hoe dit kan? God is in hun midden. Hierbij laat ik het.